Welkom bij deze eerste aflevering van de podcast waar we diepgewortelde problemen in onze oranje samenleving behandelen. Bij deze eerste aflevering gaan we het onderwerp discriminatie behandelen. Welkom bij podcast Wortel.
Vandaag zijn wij de presentatoren, Cas en Dean. We gaan een aantal dingen behandelen. Als eerste een nieuwsitem over Thierry Baudin. Daarna een reportage over zwangere vrouwen die gediscrimineerd worden. Gevolgd door een stuk over de reclame van Heineken. Daarna is er een discussie over positieve discriminatie. En als laatst is er een gesprek met een expert.
Hij heeft gisteren aangekondigd te stoppen als lijsttrekker van de FVD. Dit doet hij omdat hij kritiek heeft gekregen omdat hij niet hard genoeg heeft aangepakt dat er in de appgroepen van de jongerenorganisatie van de FVD antisemitische berichten werden verspreid. Het is niet de eerste keer dat de antisemitische berichten rondgingen in de jongerenorganisatie. Freek Jans is ook opgestapt. Hij was nummer 7 op de kandidatenlijst van de FVD en ook was hij de leider van de jongerenafdeling. Ook is de jongerenafdeling momenteel stopgezet. Er was veel verdeeldheid over de aanpak van dit onderwerp. Baudet en Jansen vonden het voldoende om er een onderzoek op te zetten, maar veel andere leden van Forum vonden dat de jongerenafdeling per direct ontbonden moest worden.
Ook heeft Thierry Baudet in januari 2020 een tweet geschreven over zijn vriendinnen. Zijn vriendinnen zaten in de trein en werden lastiggevallen door 4 Marokkanen, volgens Thierry Baudet. Achteraf bleek het een NS-medewerker en een agent in Burger te zijn, die kaartjes aan het controleren waren. Er is 4 keer aangifte gedaan wegens discriminatie, omdat mensen vonden dat er met deze tweet Marokkanen aan het discrimineren was. Het OM heeft laten weten dat er onvoldoende bewijs is dat er een negatieve conclusie over Marokkanen als groep wegens hun ras werd getrokken. Deze tweet zorgde wel voor discussie in de Kamer en Thierry Baudet zelf heeft gezegd dat het absurd is dat hij beschuldigd is van racisme.
In 2018 werd Thierry Baudet weer beschuldigd van discriminatie door Lodewijk Asscher tijdens een debat. Asscher beschuldigde Baudet van discriminatie op basis van geloof, geslacht, geaardheid en ras. Deze beschuldigingen werden gemaakt op grond van iets wat Baudet eerder had gezegd. Hij zei dat er verschillen zijn in intelligentie tussen volkeren. Dit zei hij naar aanleiding van een test waaruit blijkt dat Chinezen gemiddeld een hoger IQ hebben. Hij verdedigde zichzelf van deze beschuldigingen door te beweren dat dit geen enkele invloed moet hebben op de rechten die iemand heeft. Hij zei, niet iedereen is hetzelfde. Dat geeft toch helemaal niet?
Heel erg bedankt voor dit nieuwsitem.
We gaan nu door naar de reportage over zwangere vrouwen die gediscrimineerd worden.
Nou, hallo allemaal, mijn naam is Mees en ik ga wat vertellen over de zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer. Als man zijn heb ik gelukkig nog nooit te maken gehad met de zwangerschapsdiscriminatie. Daarom vind ik het ook lastig om er zelf dingen over te gaan zeggen. Dus daarom heb ik 2 mensen in de studio uitgenodigd, genaamd Sarah en Nena.
Hallo, ik ben Nena en ik ben 30 jaar oud. En ik ben een trotse moeder.
Hoi, ik ben Sarah, ik ben 25 jaar en ik zit bij de Feminist Club Amsterdam.
Hallo, Sarah, wat houdt de zwangerschapsdiscriminatie nou eigenlijk in?
Nou, wat er aan de hand is dat 43% van de jonge moeders last heeft van zwangerschapsdiscriminatie. Ze merken dit vooral op de arbeidsmarkt, maar ook op colleges als vrouwen nog studeren net of na of tijdens de zwangerschap. Bij sollicitaties wordt gevraagd naar of ze kinderen hebben of überhaupt of ze een kinderwens hebben. Dit hoort niet en vrouwen krijgen door deze redenen soms zelf de baan niet. Omdat de werkgever het te duur vindt als de vrouw straks met zwangerschapsverlof gaat, wordt er dus gevraagd of ze überhaupt al een kinderwens hebben. Zo kunnen ze dan bijvoorbeeld iemand anders aannemen die goedkoper is, of bijvoorbeeld een man die niet met zwangerschapsverlof zo lang gaat. Ook komt het best veel voor dat contracten niet worden verlengd als die afloopt tijdens de zwangerschap. En vaak ook dat ze pas hun contract nieuw contract krijgen na hun verlof. En dit mag eigenlijk niet. Ook worden vaak promoties misgelopen.
En Nena, jij hebt zelf dit ooit meegemaakt. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen?
Nou, 2 jaar geleden was ik zwanger van mijn eerste kind. Ik wilde altijd al moeder worden, maar ik ben ook een erg ambitieuze vrouw. Ik had nooit gedacht dat zwanger zijn invloed kon hebben op mijn carrière. Ik werkte toentertijd bij de Rabobank in een fijne werkomgeving, maar mijn baas vond ik altijd wel een beetje ouderwets. Toen ik aan hem vertelde dat ik zwanger was, werd hij nogal boos. Hij zei dat ik mijn promotie absoluut niet meer kon krijgen en dat ik blij moest zijn dat ik niet ontslagen werd. Ik voelde me daar niet meer veilig en later dat jaar heb ik zelf ontslag genomen.
Dankjewel. En waarom is dit onderwerp juist nu relevant?
Dat komt doordat er net een nieuw onderzoek is geweest waarvan de gegevens zijn vrijgegeven. En hieruit kwam dat er bijna niks is veranderd ten opzichte van de cijfers van hetzelfde onderzoek 8 jaar geleden.
En hoezo is er nog niks veranderd?
Omdat vrouwen bijna het nooit melden als ze hier last van hebben. Maar 11% van de vrouwen meldt het. Veel vrouwen melden het niet omdat ze geen gedoe willen binnen hun bedrijf. En ze niet nog meer stress hiervan willen in al een hele stressvolle periode.
En hoe denk jij dat wij het kunnen veranderen?
Ze kunnen het veranderen door meer voorlichtingen te geven aan de vrouwen over wat ze er tegen kunnen doen. Maar ook aan de werkgever, want de werkgevers hebben vaak niet door dat het echt gebeurt. En pas als er echt onderzoek naar worden gedaan, merken ze dat ze eigenlijk zwangerschapsdiscriminatie doen.
Nena, wat wil jij nog zeggen tegen de vrouwen die dit op dit moment meemaken?
Geef het alsjeblieft aan bijvoorbeeld het college van de rechten van de mens. Hoe meer vrouwen dit doen, hoe sneller en makkelijker er iets kan veranderen.
Dankjewel.
Heel erg bedankt voor dit interview en bedankt voor het komen naar de studio.
We gaan nu door naar een stuk over de Heineken-reclame door Julian, Berend-Jan Kramers en Timo.
Nou, wij gaan het hebben over de Heineken Light-reclame. In deze reclame zie je een barman achter een bar staan en hij kijkt naar het einde van de bar en ziet hij een witte vrouw staan die een beetje met een afkeur naar haar wijn kijkt. Hij schiet daar meteen te hulp en opent een Heineken Light en die schuift hij over de bar naar haar toe. Tijdens het schuiven komt het biertje eerst langs een zwarte vrouw die heel duidelijk in beeld wordt gebracht. Daarna komt het biertje langs een zwarte man die gitaar aan het spelen is en hij wordt ook heel duidelijk in beeld gebracht. Daarna schuift het biertje door en wordt er weer een zwarte vrouw in beeld gebracht die het biertje nakijkt. Alle drie de personen worden duidelijk in beeld gebracht en staan niet ergens op de achtergrond of zo. Daarna komt het biertje aan bij de witte vrouw aan het einde van de bar en dan komt er de tekst bij het biertje staan: "Sometimes lighter is better." Nou, hoe reageerden hier de meeste mensen op en wat was de reactie van Heineken op de kritiek?
Chance the Rapper is een van de Amerikanen die zich kritisch over deze reclame uit. Hij plaatste op Twitter: "Ik denk dat sommige bedrijven expres duidelijke racistische advertenties maken, zodat ze meer aandacht krijgen." Hij voegde eraan toe dat de reclamespot eigenlijk geen aandacht te willen geven, maar dat het niet anders kan, omdat het zo vreselijk racistisch is. En wat hij zegt, het klopt. Er was begin dit jaar ook al ophef over racistische reclames van Dove en H&M. En hoe reageert Heineken dan hierop? Volgens Jean-Paul Schuinrink, woordvoerder van Heineken, is er sprake van een misverstand. Heineken ontwikkelt al decennia lang marketingacties die gaan over verbroedering, zegt hij. De reclame refereert aan ons bier, Heineken Light. De regel "sometimes lighter is better" verwijst naar 99 calorieën die in de Heineken Light zit, vergeleken met een glas wijn waar ongeveer 200 calorieën in zitten. We hebben duidelijk het verkeerd aangepakt en nemen het serieus en gebruiken dit voor de volgende campagnes. En hoewel de kritiek tot nu toe alleen uit de Verenigde Staten komt, heeft het bedrijf besloten om deze ook in andere landen niet meer te gebruiken.
Ja, ik denk dat deze reclame gewoon een misplaatste poging tot lolligheid is geweest. Een filmpje waarin een biertje eerst een aantal getinte personen passeert en daarna opgedronken wordt door een blanke vrouw met de tekst "Sometimes larger is better" is gewoon fout. Dat is het. Daarnaast denk ik dat in de maatschappij waarin we juist bezig zijn met het bestrijden van deze ongelijkheden, dit soort reclames moeten gaan mijden. Jij had het net over dat dit mogelijk een publiciteitsstunt is. Dat denk ik persoonlijk ook weer niet. Heineken staat al een tijdje voor de verbroedering en maakt dan ook al decennia lang marketing die hiernaar moet streven. Ik hoop dat Heineken hiervan leert, maar ze hebben hier de plank heel erg misgeslagen.
Heel erg bedankt voor dit aan het licht brengen aan ons publiek.
We gaan nu door met een discussie over positieve discriminatie. We hebben hiervoor twee experts uitgenodigd. Kunnen jullie jezelf even beter voorstellen?
Ja, ik ben Nora en ik ben tegen positieve discriminatie.
En ik ben Roos en ik ben voor de positieve discriminatie.
Positieve discriminatie is wanneer minderheidsgroepen worden voortgetrokken bij bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of opleidingen. Ik ben tegen positieve discriminatie, want zoals al in de naam zit, positieve discriminatie is ook gewoon discriminatie. Je trekt mensen voor op niet relevante eigenschappen.
Ik ben voor positieve discriminatie. Het is heel jammer, maar positieve discriminatie is nog steeds nodig. De hoeveelheid van minderheidsgroepen op de werkvloer is nog steeds erg laag en daar moet gewoon wat aan gedaan worden.
Dat is waar, maar mensen zouden beoordeeld moeten worden op hun kwaliteit en doorzettingsvermogen. Bij positieve discriminatie is dit niet het geval. Hierdoor zal je mensen op een achterstand zetten omdat ze niet gekwalificeerd of geschikt zijn voor hun baan of studie.
Dat zou inderdaad heel goed zijn, maar helaas heeft iedereen nog steeds onbewuste vooroordelen. Mensen kijken meestal eerst naar het geslacht of de achtergrond van een persoon en daarna pas naar de kwaliteiten. Om dit tegen te gaan hebben we positieve discriminatie nodig.
Ik ben het ermee eens dat dat heel erg is, maar positieve discriminatie is hiervoor niet de oplossing, aangezien er dan nog steeds sprake is van discriminatie. Er zou dus eigenlijk een andere oplossing gevonden moeten worden, bijvoorbeeld anonieme sollicitatiegesprekken, zodat iedereen gelijke kansen heeft en er helemaal geen sprake is meer van discriminatie.
Dat zou een goede oplossing zijn, maar voordat het er is, is het veel beter als minderheidsgroepen worden voorgetrokken, in plaats van meerderheidsgroepen, want vandaag de dag nog steeds vaker gebeurt.
Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek.
Dankjewel. We gaan nu verder naar een telefoongesprek tussen Rozemarijn en awardwinnende queer transactiviste Naomi Pieter.
Naomi, waarom vind jij dat het anders moet in Nederland?
Nou, er zijn in Nederland maar weinig zwarte rolmodellen. Je eigen geschiedenis wordt bijna niet op school besproken en je wordt gediscrimineerd. Ik groeide op in een achterstandswijk met alleen maar mensen van kleur, terwijl daaromheen duurdere witte woonwijken lagen. En dat verschil merkte je heel goed. Ook moesten wij altijd wegrennen voor de politie omdat we anders zonder reden werden opgepakt. Al deze dingen zorgden ervoor dat ik constant het gevoel had dat ik er niet bij hoorde of dat er geen plek voor mij was.
Nou, je bent dus een queer trans activiste. Hoe heeft je queer zijn bijgedragen aan je activisme, denk je?
Ik was denk ik 16 jaar toen ik me realiseerde dat ik niet hetero was. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik besloot om echt mezelf te zijn. Ik dacht van, oké, nou, Jezus vindt hier wat van, mijn ouders vinden hier wat van, de maatschappij vindt hier wat van, maar fuck it, ik ga me niet aanpassen. En nu ik erover nadenk, was dit misschien wel het moment waarop mijn activisme echt begon.
Er zijn veel verschillende dingen die jij zou willen veranderen. Maar als je nou één ding moest kiezen, wat gaat volgens jou dan het meest mis in Nederland?
Nou, veel mensen vinden het eng om iets racisme te noemen als het gewoon racisme is. En vooral politici. Bijvoorbeeld toen Klaas Dijkhoff en Mark Rutte 2 jaar geleden het geweld bij de anti-zwarte pietenacties geen racistisch geweld durfden te noemen. Ik vond het ook raar dat ze zo geschokt reageerden op dit geweld. Ze zaten van, gebeurt het echt in ons land? Terwijl wij zoiets hadden van, for real? Ja bitch, wij leven deze realiteit.
Nu is dit natuurlijk een erg gevoelig onderwerp en sommige mensen vinden activisme en politieke correctheid de doodsteek van humor. Maak je nog wel eens een grapje nu je activist bent?
Ja, nee, ik maak genoeg grapjes hoor, maar ik hou wel gewoon rekening met dingen die gevoelig liggen.
En last but not least, hoe kun je de zwarte queer gemeenschap steunen?
Nou, ik ben van mening dat dit gevecht meer een baan is voor degene die de meerderheid vormen in dit land. Namelijk de witte mensen. Ik denk dat zij juist hun bevoorrechting kunnen gebruiken om het systeem te ontmantelen. Dus je kan helpen door te beseffen welke voorrechten je hebt, naar protesten toe te gaan en mee te doen met het echte werk.
Heel erg bedankt voor dit gesprek, dames. We zijn alweer aangekomen bij het einde van de podcast die de meest diepgewortelde problemen van onze samenleving bespreekbaar maakt. Volgende week hebben we het over het Koningshuis. Bedankt voor het luisteren. Dit was Wortel.